Welkom bij de Plan S podcast. De podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij de Plan S podcast. De afgelopen maanden komt het in mijn praktijk wel regelmatig eens naar boven. Cliënten die in hun twintiger of dertiger jaren zijn en na een lange zoektocht een diagnose krijgen zoals ADD of ASS. Plotseling vallen er allerlei puzzelstukjes op hun plaats, maar aan de andere kant brengt dat ook heel veel vragen mee. Wat nu? En ik denk dat dat een vraag is die mijn gasten van vandaag zich ook wel heeft gesteld. Sommigen zullen haar misschien kennen van het tv-programma Taboe, maar ik ken haar vooral als auteur van het boek Anders Kan Ook. Vandaag op mijn digitale sofa, Elise Cordaro. Hey Elise, welkom.
Hallo.
Super fijn dat je tijd wou vrijmaken om hier te gast te zijn op de podcast vandaag.
Dat is graag gedaan.
Ik heb het al aangehaald in de intro dat sommigen u misschien gaan kennen van het tv-programma Taboe met Philip Geubels of van hun boek. Maar het is wel altijd tof dat de luisteraars een beetje meer te weten komen over wie dat er hier komt babbelen. En daarom heb ik een aantal vraagjes in het Plan S paspoort gestoken. Ben je er klaar voor?
Ja.
Oké. Wie ben jij?
Ja, ik ben dus Elise. Ik ben 34. Ik woon in Antwerpen. Ik werk ondertussen meer dan 8 jaar in online marketing voor een bedrijf in Brussel. En op mijn 26 heb ik de diagnose ADHD gekregen en op mijn 27 is er autisme bijgekomen. Ik kon mij toen destijds niet vinden in de literatuur die daarover te vinden was, dus ik ben toen begonnen met een blog en social media en uiteindelijk heb ik daar ook een boek over geschreven.
Oké. Je hebt al een deeltje beantwoord wat je doet ook, hè, want je werkt in online communicatie. Maar naast je boek en naast je blog zijn er dan nog dingen die je doet met het stukje ADHD en autisme?
Nee.
Het is eigenlijk vooral dan via uw Instagram en zo dat je eigenlijk je expertise daarin probeert te delen.
Ja, dus ik ben eigenlijk begonnen met een blog. Maar ja, zo heel lange teksten schrijven, dat vind ik nogal moeilijk om dat heel regelmatig te doen. Dus ik ben dan begonnen met social media, waar ik zo kortere stukjes op kan schrijven. Ja, en ik merk dat vooral mensen heel veel hebben aan die herkenbaarheid. Ik begrijp dat, want dat is iets waar ik zelf ook heel hard naar op zoek was toen ik mijn diagnoses kreeg. Ja, en zo is dat een beetje aan het rollen gegaan. Een paar jaar geleden stond ik dan toevallig in Flair. En een uitgeverij Houtekiet, heeft dat gezien. En die heeft mij dan gecontacteerd met de vraag om een boek te schrijven. En dat heb ik dan gedaan. En sindsdien ben ik op mijn social media nog... blijf ik daarmee mee verder gaan. En probeer ik zoveel mogelijk mensen te helpen waar ik kan.
Oké, heel fijn. Je bent op mijn podcast, dus een vraag die niet kan ontbreken. Wat is jouw favoriete podcast?
Mag het er meer dan één zijn?
Dat is vaak een heel moeilijke vraag, heb ik al gemerkt.
Ja, omdat ik luister altijd wel naar afleveringen over bepaalde thema's, maar van heel veel verschillende podcasts en heel zelden van één. Ik heb wel vroeger heel veel afleveringen beluisterd van de Angie Lee Show en Payday with Ray, omdat dat over marketing gaat. Mm-hmm. De laatste jaren gaan die zo iets minder over marketing, gaan ze een beetje over allemaal andere onderwerpen en die liggen mij dan weer iets minder. Een podcast waar ik ook een aantal keer naar geluisterd heb is Autisme Ontrafeld van Sonia Silva. Vooral omdat, voor de herkenbaarheid, omdat dat heel fijn is om te horen. Okay. Dat je niet alleen bent.
Ik ga die podcast zeker en vast ook linken in de blog, zodat de mensen die kunnen terugvinden. Wat is jouw favoriete zelfontwikkelingsboek?
Dat zijn er ook veel. Maar als er één boek is dat eigenlijk voor de grootste algemene mindshift bij mij heeft gezorgd, dan is het dat The Secret van Rhonda Byrne. Ik heb dat gelezen toen het juist uitkwam, dus ongeveer 15 jaar geleden. Dus dat is al even. En dat boek gaat eigenlijk over de wet van de aantrekkingskracht. Mm-hmm. En dat klinkt misschien een beetje zweverig en zo, maar wat ik daar vooral heb uitgehaald, is dat je eigenlijk zelf volledig in handen hebt hoe je leven eruit ziet en over waar je leven eigenlijk naartoe gaat. En voor mij was dat gewoon een soort van opluchting, maar ook motivatie om voor mijn doelen te gaan. En dankzij dat boek durf ik ook veel groter te dromen en probeer ik mij toch minder te laten belemmeren door gedachten of door wat andere mensen zeggen als zoiets is niet weggelegd voor mensen als wij of doe maar heel gewoon en hou het maar veilig en doe maar niet te zot en zo. Mm-hmm. Dan besef je pas hoe hard dat je door die dingen laat leiden en eigenlijk helemaal zelfs niet stilstaat bij van waar droom ik eigenlijk van, wat wil ik eigenlijk echt doen. Dus dat heeft toch wel wat teweeg gebracht. Dat is zo een paar jaar is dat dan zo, heeft dat wat gesluimerd in mijn hoofd. En dan af en toe komt dat zo wat terug naar boven. En de laatste tijd ben ik daar ook wel terug meer mee bezig. Dus ja.
Ja, ik heb het zelf ook gelezen. Ik vind het ook echt wel een aanrader, dat boek. Om zo in je hoofd wat dingen te veranderen, vond ik dat ook echt wel een topboek.
Ja, er is ook een documentaire zo van. Ja. En dat is zo wel heel... het is zo heel Amerikaans en er zit zo'n beetje Harry Potter gehalte in, vind ik, dat ze het zo allemaal zo heel magisch er doen uitzien. En ik vind het eigenlijk jammer, want ik denk dat heel veel mensen dan zoiets gaan hebben van, wat is deze allemaal voor zweverige boel, daar ga ik niet naar kijken. Terwijl er eigenlijk echt wel waarheid in zit en dat je het op een heel andere manier kunt verklaren eigenlijk. Hè? Dat het gaat zo meer over die self-fulfilling prophecy, waar je niet door moet laten leiden. En dat alles begint met je gedachten en
Ik zou ook zeggen voor de luisteraars, eerst het boek en kijk dan de documentaire in plaats van omgekeerd.
Inderdaad.
De laatste vraag, eentje dat iedereen kei moeilijk vindt.
Ja.
Als je een fictief personage zou zijn, wie zou jij dan zijn?
Als kind voelde ik me eigenlijk het meest verbonden met Peter Pan. Dat is zo'n tekenfilm die ik 100 keer heb gezien en ik kon die zelfs helemaal van buiten zeggen. Dus zelfs als ik niet aan het kijken was, dan kon ik zo heel die tekenfilm, heel die tekst opzeggen. Ik was een heel speciaal kind. Maar ik denk dat ik me daar verbonden mee voelde, omdat ik als kind al wel bang was om op te groeien, omdat ik rondom mij ook zag dat volwassenen en zo, dat die vooral heel veel moeten. En zo het idee van je moet elke dag naar school gaan en je moet elke dag gaan werken. En je zit daar zo heel hard in gevangen. En dat vond ik heel beklemmend en ik had er helemaal geen zin in. En uiteindelijk is volwassen zijn ook alles wat ik ervan verwacht had. Exact dat. Dat je vooral heel veel moet. En ik merk dat ik als kind toen al snakte naar vrijheid en nu nog altijd. En ik wou ook heel graag kunnen vliegen.
Ja, dat begrijp ik wel. Oké, altijd geweldig als er Disney-personages naar boven komen in die vraag. Ja. Dus. Goed. In de inleiding vertelde je het al dat je 26 was toen dat je eerste diagnose kreeg. Kunt je ons daar iets meer over vertellen van dat proces daar naartoe, die twee diagnoses, hoe dat dan was voor u?
Ja, ik was 19 toen ik begon te beseffen dat... ik heb me altijd wel anders gevoeld, maar rond mijn 19 wist ik van, volgens mij is het niet gewoon wat karakter of persoonlijkheid, maar er moet een naam voor zijn. Ergens een boek, een hoofdstuk en alles wat daaronder staat, dat ben ik. Ik wist dat, ik was er eigenlijk echt van overtuigd, maar ik wist alleen niet waar dat was en waar begint je ook te zoeken. Het probleem was dat heel veel van mijn symptomen, dat ik totaal niet door had dat symptomen waren. Dus dat ik die ook niet ging ingeven in Google of ook niet ging vermelden aan een psycholoog als ik daar eens naartoe ging. Dus ik kon er ook heel moeilijk de puzzel leggen, omdat ik ook niet alle stukken gaf.
Kunt je daar een voorbeeldje van geven, van welke symptomen dat je dan bij jezelf niet herkende als symptomen?
Ja, zoals... dat klinkt nu heel gek om dat vandaag te zeggen, maar concentratieproblemen, dat is zo het nummer 1 symptoom van ADHD. Ik wist dat niet. Het enige dat ik over ADHD wist, dat was... iets dat ik ooit eens op Telefax had gezien van een jongetje van 8 jaar dat letterlijk in de gordijnen hing en heel opstandig was. En ik dacht, zo ben ik niet. Hè. Mm-hmm. Dus dat is zo de enige referentie die ik heb. Ik heb mij er ook schuldig aan gemaakt aan al die cliché-gedachten Of dingen zoals overmatig dagdromen of weinig lusten, omdat je niet tegen bepaalde texturen kunt. Zoals van heel specifieke dingen waar je altijd commentaar op krijgt en die niemand begrijpt en waarvan je denkt dat je de enige bent in de wereld die dat heeft. Dus dan ga je ook helemaal niet denken van, dat is iets... Dat is een symptoom, omdat je denkt dat niemand anders dat heeft, natuurlijk. Mm-hmm. Totdat ik dan... ik heb dus heel veel gezocht. Ik ben naar verschillende psychologen gegaan en zo. Die altijd maar zeiden van, er is niks mis met je, je moet gewoon een beetje meer leren ontspannen en zo. Er is helemaal geen probleem. Totdat ik dan de klasgenoot hoorde praten over ADD. En ik dacht van, ADHD ken ik al, wat is ADD? En die zei van, dat is gewoon concentratieprobleem. Ik zo, concentratieproblemen? Wat zeg je? Ik zou heel mijn leven F te zien op school. Doordat ik wist niet dat dat iets kon zijn. Dus ik ben direct naar mijn kot gegaan. Ik ben dat gaan opzoeken. En ik heb uiteindelijk ADHD. Dus ik ben over ADD gaan zoeken. En ik zag echt zo lijsten met allemaal kenmerken. En mensen die erover spraken. En ik dacht, ik viel gewoon van mijn stoel. Ik was al jaren aan het zoeken. En ineens... zag ik allemaal van die dingen, zoals dat dagdromen en zo, dat ik dacht, hoe kan dat nu? Deze is het gewoon, hè. Dus ik ben was naar een psycholoog aan het gaan van studentenvoorzieningen. Ik was al een paar keer geweest en elke keer van, er is niks mis met u. Maar nu dacht ik van, ik heb het gevonden, dus ik dacht, ik ga toch iets vragen. Dus ik zeg van, zou het misschien kunnen dat ik ADD heb of zo? En die zo, die is heel geïrriteerd van, er is niks mis met u. Je kunt geen ADHD hebben, want je hebt diploma's.
Wauw.
Ik dacht, ik zeg, maar het enige dat je ziet is een stuk papier dat aan de muur hangt. Maar wat je niet ziet, is dat ik heel mijn schooltijd tot een stuk in de nacht elke dag van de week bezig was met mijn huiswerk, omdat ik daar 10 keer langer over deed dan iemand anders. En ik zei, maar ik heb concentratieproblemen. Dus maar dat is gewoon dat je slecht slaapt. Ja, slecht slapen is een kenmerk van zowel autisme als van ADHD. Maar die negeerde dat zo volledig. Dus ik voelde me echt zo van... ben mijn keihard aan het aanstellen, er is helemaal niks mis, ik moet gewoon wat flinker zijn, harder mijn best doen. En dan heb ik nog 6 maanden gewacht voordat ik dan een psychiater ben geweest, iemand die dus wel diagnoses kan stellen, die mij dan onderzocht heeft en dan wist ik dat ik ADHD had, maar ik voelde dat nog niet de volledige lading dekte, omdat ik zo gelijk impulsief zijn, roekeloos zijn, dat zijn allemaal dingen die ik helemaal niet heb. Alles moet goed gepland zijn en vooral de plannen niet te veel veranderen. En dan, heel toevallig had ik een boek vast van Peter Vermeulen, Brein bedriegt. En dat gaat eigenlijk over autisme bij normaal tot hoogbegaafde. En de titel zegt het een beetje zelf, dat is, dat gaat over mensen bij wie dat autisme niet zo hard opvalt, omdat die dat heel goed kunnen wegsteken. En dat was een concept dat mij totaal vreemd was, waar ik nog nooit van had gehoord. En ik was nog maar naar de inhoudstafel aan het kijken... En ik kreeg zo koude rillingen over mijn rug. Ik was aan het ontbladeren. Ik dacht, er heeft iemand mijn biografie geschreven. Echt heel akelig. Dus dan ben ik naar die psychiater gegaan en zeggen van, zeg, ik denk dat er nog iets is. Die van, ik weet het toch niet, ik zie het zo niet. En ik dacht, dat gaat dit niet weer beginnen. Maar die zei dan van, kijk, als je het echt wilt weten, je kunt best naar zo'n diagnostisch centrum gaan en je binnenste buiten laten keren eigenlijk. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik ben naar een privécentrum geweest. Ik heb de volle pot betaald. Dat kon mij niet schelen. Ik dacht, pak mijn geld. Ik wil gewoon weten wie dat ik ben. Want ik ben er al jaren naar op zoek. Ik was al 27. En ik was al aan het zoeken van mijn 19. Hè. Dus dat is echt al een hele lange periode. En dan heb ik die test doorlopen. En dan die psycholoog die dan uiteindelijk de resultaten meedeelde. Die zei, je hebt overduidelijk autisme. En ik zo, want ik dacht, stel dat dat niet zo is. Ja, dan heb ik al die problemen maar in mijn hoofd verzonnen en ben ik eigenlijk gewoon flauw, maar dat was dat niet. En hij heeft mij dan ook wel gezegd van, ik doe dat nu al 10 jaar. En dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, dat ik met iemand 1-op-1 praat en dat ik het er eigenlijk totaal niet kan aanzien. Dat ik dat zo goed kan wegsteken, dat ik zo goed functioneer en zo. Dus dat was een heel opluchting. En een opluchting, maar vooral ook... een heel groot schuldgevoel dat wegvalt. Hè? Want al die dingen waar je al van kinds af aan commentaar op krijgt, van je moet gewoon wat harder je best doen en flinker zijn, en waarom lukt dat niet? En kijk, de andere mensen kunnen dat toch ook? Ineens beseft je van, het is niet mijn schuld. Want eigenlijk, in tegendeel, ik ben zelfs heel goed bezig, want alles kost mij 10 keer meer moeite dan iemand anders. En ik doe het wel. Dus dat gaf ook zo die erkenning. Dat ik wel degelijk een strijd aan het voeren ben. En die niemand kan zien, maar die dan wel... ineens op papier stond. Dus ik was er eigenlijk heel blij mee.
Je zegt van, je schuldgevoel dat zo'n beetje wegviel. Zijn er daarnaast nog dingen voor u veranderd sinds dat je, ik doe aanhalingstekens, de mensen kunnen dat niet zien, een labeltje hebt? Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar sinds dat je zo eigenlijk weet van ja, dit is eigenlijk een deel van mij, wat is er voor jou nog veranderd?
Ja, de grootste verandering is dat ik mezelf veel beter ken. Allee, ik kende mezelf daarvoor ook, omdat ik altijd heel veel aan zelfreflectie altijd doe en het verder probeer na te denken. Maar sinds die diagnoses kon ik daar ook termen op plakken. En vooral, ik vind, als je de oorzaak kent van een probleem, dan heb je eigenlijk al de helft van de oplossing in handen. Je kunt veel beter gaan anticiperen. Je kunt veel meer op voorhand weten van, ah, deze gaat moeilijk zijn. Misschien kan ik dat op die manier of zo beter maken of maken dat dat voor mij beter werkt. En ik vind dat zelfkennis is een enorm grote kracht. Je staat veel sterker in je schoenen. Je wordt veel minder getriggerd door wat andere mensen doen of zeggen. En ik heb sindsdien ook veel meer voeling gekregen met mijzelf. En daardoor, omdat ik mezelf beter ken, kan ik ook mezelf beter zijn. En daardoor kan ik ook meer verbinding maken met anderen en veel authentiekere relaties eigenlijk hebben. En dat is toch wel, ik denk, de grootste verandering geweest. En ja, daarnaast, zoals ik al heb gezegd, heb ik eindelijk... Ja, ik wou eigenlijk al heel lang iets van een blog doen of zo, maar ik wist eigenlijk niet waarover ik... Ja, ik wist waarover ik ging schrijven, maar eigenlijk ook niet. Dat is heel gek. Ik heb zo op mijn blog voor mijn diagnose had ik zoiets geschreven van... wat was mijn beschrijving? Ja, het staat nog altijd op mijn blogs. van dat ik zo in met een hoofd vol prikkels en een wereld vol chaos probeer mijn weg te vinden. Mm. Toen ik mijn diagnose had gekregen, dacht ik van... Ah, eindelijk, ik kan een duidelijkere beschrijving op mijn blog zetten. En ik ging naar mijn blog en ik las en ik dacht van, het staat er eigenlijk al. En ik heb dat gewoon laten staan. Ik vond dat heel gek. Maar daardoor heb ik ook meer een idee gekregen waar ik over wou praten en waar ik wou delen met mensen en... Ja, daar is uiteindelijk ook die een boek in zo uitgekomen. Dus dat is, dat is leuk geweest.
Ja, een hele verandering op je pad.
Ja.
Ik merk in mijn praktijk zo mensen die zo... Ik heb een aantal mensen die ook in trajecten zijn gestapt als volwassenen om dan te gaan kijken van, is er hier iets meer? Maar ook zowel mensen die voelen van, er is misschien wel nog iets, maar die het toch niet durven. Is er volgens u een voordeel om als volwassene een traject aan te gaan bij de psychiater of in een diagnostisch centrum zoals jij deed, om te kijken of dat er effectief een diagnose is?
Ja, voor mij persoonlijk absoluut wel. Hè. Ik zou er niks aan willen veranderen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar ik was er ook heel erg naar op zoek. Ik merk soms dat de mensen die mij sturen van, ja, er zijn mensen in mijn omgeving die denken dat ik autistisch ben en... Ah, ik heb helemaal geen zin om het te laten onderzoeken, want dat maakt mij niet uit wat er nu een naam op plakt. En dan denk ik, ja, als je daar zelf die behoefte niet aan hebt, maar het eigenlijk zelf gewoon in je achterhoofd weet en voor u is dat voldoende, ja, dan laat het dat gewoon zo. Hè. Er is niemand die u daartoe kan verplichten of zo. Maar ik merk toch wel dat heel veel mensen ook wel snakken naar die duidelijkheid en die erkenning. En als je zelf aanvoelt dat je dat nodig hebt, dan zou ik dat doen. En zeker als je voor bepaalde dingen iets aan begeleiding of zo nodig hebt. Of gelijk studenten of zo in het hoger onderwijs, die bijvoorbeeld hun examen op een rustigere plek zouden moeten kunnen doen, of dat soort dingen. Als je geen diagnose hebt, is dat heel moeilijk om zo'n soort van aanpassingen te vragen. Dus in die zin is dat ook wel handig. Maar voor mij was dat dus belangrijk om dat zwart op wit te hebben, maar ik denk dat iedereen dat een beetje voor zichzelf moet uitmaken.
Ja, wat ik u eigenlijk vooral hoor zeggen is, van als het vanuit jezelf komt en als je daar zelf die nood aan hebt om... Ja. Effectief bevestiging te hebben, maar niet omdat uw omgeving zegt van...
Ja.
Zou u een keer niet gaan laten testen of zo?
Ja, inderdaad.
Wat is voor jou de grootste uitdaging bij het leven met ADHD en autisme? Want het zijn natuurlijk twee uiteenlopende diagnoses. Aan de andere kant ook niet, omdat het, je zei het al, te maken heeft met prikkels. Wat is voor u de grootste uitdaging daarbij?
De grootste hindernis, zeg maar, in mijn dagelijks functioneren is eigenlijk mijn vermoeidheid. Dat wordt inderdaad ook wel veroorzaakt door zowel ADHD als autisme, omdat die allebei veroorzaken slaapproblemen bijvoorbeeld. Prikkelgevoeligheid, alles komt binnen. Je brein moet dat constant gaan liggen verwerken. Dat vraagt enorm veel energie. En veel mensen met autisme hebben ook veel angst en veel hogere stress dan iemand anders. Dus je zit zo constant in die adrenaline-modus. En ja, dat zuigt u eigenlijk compleet leeg. Dus dat is echt heel vermoeiend. En ook die... Ja, ik heb dan ook nog eens moeite met concentratie. Maar als je dan ook nog eens slecht slaapt, snap je, dat is allemaal maal twee.
Mm-hmm.
Op die prikkelverwerking, dat is zowel bij ADHD als autisme. Dus ik heb zo sommige dingen eigenlijk dubbel gekregen. En dan maakt het wel heel moeilijk om vooruit te komen. Ik heb ook een heel slecht werkgeheugen. En dat maakt dat ik ben met iets bezig. Ik moet iets gaan halen in de andere kamer. Ik ben onderweg naar die kamer. En heb je ooit Finding Dory gezien?
Ja.
Dat ben ik. Ik vergeet. Maar zo, ja, veel mensen hebben dat als ze zo naar een andere kamer gaan. Ze komen in die kamer en denken van, wat ging ik hier nu weer doen? Maar bij mij gaat dat nog verder. Ik kom in die andere kamer en ik ben zelfs vergeten dat ik iets kwam doen. Dus ik sta daar gewoon en ik denk, ah ja. En dan ga ik hier iets doen. Ben ik zo 2 uur bezig en dan ga ik terug en denk, ah, ik was deze aan het doen. En op het einde van de dag heb ik zo 10 dingen begonnen, maar niks afgewerkt. En is alles chaos, maar als... Ja, dat kan soms grappig zijn, maar dat is gigantisch frustrerend. Omdat je zo... Ja, het moment dat je gedachten afdwalen, je hebt daar geen controle over. Hè? Dat gebeurt gewoon. Ja. Dus je kunt jezelf ook zo niet altijd tot de orde roepen, omdat je zelf niet beseft dat er aan het gebeuren is. Dus dat is wel heel vermoeiend, ja.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je aan het werk bent, dat heel vermoeiend is om op die manier dan je projecten af te werken, bijvoorbeeld. Omdat je zo snel dan afgeleid bent.
Ja, enorm. Dan gaat het zo naar een bepaald... Ga ik zo naar mijn mailbox, omdat ik iets moet zoeken in een bepaalde mail. Maar dan zie je zo alle nieuwe mails die zijn binnenkomen. En dan ga ik daar nog op klikken en ben ik deze weer een uur rondlezen. En dan ga ik denken, waar was ik nu eigenlijk mee bezig? En dan, ja, op die manier heb je dat dus ook voor.
Ja, je zei ook dat je al een aantal jaar in online marketing werd. Werd je dan vooral ook op kantoor of werd je vooral thuis? Want ik kan me voorstellen, als je al zo moeite hebt met je te concentreren. Ik heb zelf ook in digitale marketing gewerkt. Dat is een heel bruisende omgeving en iedereen is daar heel levend, om het zo te zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat dan voor u nog extra vermoeiend is.
Ja, ik heb de eerste 6 jaar heb ik voltijds gewerkt. En die eerste 2,5 jaar daarvan elke dag naar Brussel gependeld. Dus om 6 uur 's morgens opstaan, 1,5 uur onderweg zijn, daar een hele dag zitten in een klein kantoor met veel volk, weer 1,5 uur naar huis, een hele korte avond kapot zijn, de volgende dag terug om 6 uur opstaan, dus zo 5 dagen aan een stuk. Dat was niet meer te doen. Dus na 2,5 jaar heb ik gevraagd of ik op woensdag mocht thuiswerken. Dat toch even een klein rustpuntje had, maar dat was eigenlijk nog altijd vermoeiend. En ik heb toen ook, toen ik zo werkte, heb ik trouwens ook mijn boek geschreven. Ik heb echt geen idee hoe ik dat gedaan heb. Want ik ook nog dansles en zo 2 uur per week en dat soort dingen. Dus ik heb echt mijn boek tussen de soep en de patatten geschreven. Zo in een trein vooral. S'morgens voordat ik, als ik thuis werkte, en dan ergens nog een uurtje hier en een kwartier daar. Dus dat was echt verschrikkelijk. En dan ben ik 4/5 beginnen werken. 2 jaar geleden. Ja, 2 jaar geleden. En 3 maanden later is corona begonnen. Groot feest. Voor mij toch. Dat was ineens thuiswerken. En sinds corona moeten wij nu 60% op kantoor werken. En ik werk nu 3 dagen, dus ik moet ongeveer 1,8 dagen eigenlijk op kantoor zitten. Dus ik wissel af een week 1 dag en een week 2 dagen op kantoor. Dus dat is al... dat is eigenlijk een gigantisch verschil met 5 weken naar Brussel gaan. Hè? Dat je nu nog maar 1 of 2 dagen per week gaat. En ik vind het nog altijd vermoeiend eigenlijk. Ik snap niet hoe dat ik het toen gedaan heb. Maar ik denk ook dat die vermoeidheid cumuleert bij mij. Dat jaar na jaar erger wordt.
Mm-hmm.
Ja, toen 5 dagen, dat was zo nog net te doen. Maar ik zou nu niet terug kunnen naar 5 dagen naar Brussel gaan. Dan denk ik dat ik gewoon doodval.
Ja, omdat je nu ondertussen ook al gewoon bent om op die andere manier eigenlijk te werken.
Ja, en ik heb ook... Ja, ik vond het heel moeilijk om die stap te zetten naar deeltijdswerken. Ik heb er altijd heel hevig van gedroomd, maar ik durfde dat nooit te doen. Want wat met je pensioen? Hè, maar dat brengt me weer een beetje terug bij de secret. Hè, dat iedereen zegt van, ja, maar met je pensioen? Denk ik, ja, mijn pensioen, dat is nog niet morgen. Ik zal dat wel fixen, ik zal een oplossing vinden. ik ben heel blij dat ik die stap heb gezet. Maar ik merkte dan ook, die 4/5, dat ook niet meer genoeg was. En dan zo weer een dag er moeten afdoen, dus... Tegelijkertijd is het ook een beetje beangstigend, want ja, waar gaat dat eindigen?
Ja.
Maar toen ik 3/5 ben begonnen dit jaar, dacht ik van, oké, nu is het echt wel een tijd om misschien een bijberoep te beginnen. En dan misschien hopelijk ga het manifesteren. dat het misschien een hoofdberoep kan worden en dat ik echt wel zelf mijn uren kan bepalen en op een andere manier kan werken die beter bij mij werkt. Als ik dan zo nog eens een nacht heb. Ik heb regelmatig nachten dat ik wakker word om 2 uur 's nachts en niet meer kan slapen. Ja, ik heb niks aan die uren, maar als je zelfstandig bent, dan kun je, hoe gek het ook klinkt, gewoon om 2 uur aan je computer gaan zitten en wat werken en overdag slapen als dat beter bij je past. Maar nu gaat dat niet, want ik zit zo, zoals dat Peter Pan altijd vrezen, nu zit ik zo vast in dat 9-to-5 patroon dat eigenlijk helemaal niet klopt met mijn bioritme. Dus ja.
Zie je ook mooie kanten aan jouw diagnose?
Ja, die zijn er zeker. Ik probeer die zoveel mogelijk uit te spelen. Ja, zeker. Zowel mensen met autisme, maar vooral ook met ADHD, die kunnen heel creatief zijn en out of the box denken. Ik kom meestal op heel andere ideeën dan mijn collega's. En in hun werkomgeving is dat eigenlijk wel heel interessant. Om verschillende breinen bij elkaar te steken, dan kom je tot veel mooiere dingen dan mensen die allemaal op dezelfde manier eigenlijk denken. Ik heb ook veel oog voor detail. Dat komt mij ook heel goed van pas. Als iemand mij een tekst laat, webpagina laat nalezen, dan kun je even checken, dan valt mijn oog direct op de dubbele spatie die ergens staat, die er niet moet zijn, of een bepaalde kleurschakering die niet klopt. Of een foto die een beetje misvormd is en niemand ziet dat. En ik zie dat direct, bij mij is echt zo'n flikkerlicht. Dus dat is heel praktisch. En ook iets dat ik eigenlijk vrij recent heb ontdekt, is patroonherkenning. Ik had zo ondervonden dat ik heel vaak, dat klinkt nu heel arrogant om te zeggen, maar ik heb bijna altijd gelijk. Als ik weet heel vaak op voorhand, als een bepaalde beslissing of zo wordt genomen, ik kan zo heel ver vooruit kijken. Ik zie dat zo volledig zich uitvouwen en die situatie zich ontrollen. En dan ga ik heel snel kunnen zeggen van ja, maar als we dat doen, dan gebeurt er dat en dat. En dan gaan we dat probleem krijgen. Dat mensen zo zeggen van, ah, Elise, altijd zo negatief doen, dat is toch niet waar? Hoe kun jij dat nu weten? En dan pak ik gewoon een zak popcorn, ik leun erachter en ik kijk toe hoe dat alles uitkomt dat ik voorspeld heb. En dat is ook heel vaak zo. Ik zeg misschien niet altijd, maar toch heel vaak. Ja. En dat is heel gek. En ik heb dat dan zoiets gedeeld op Instagram in een post. Gewoon, niet gezegd van, dat komt door autisme, zo gewoon, ik heb dat. En ik heb er zoveel reactie op gekregen, maar ongelooflijk veel, dat ik dacht van, ja, daar zit iets in. En iemand zei van, ja, volgens mij heeft het te maken met patroonherkenning. Dat je, ja, ik denk dat veel mensen met autisme met zo'n soort algoritme in hun hoofd zitten. Hè? Dus alle voorbije situaties in je leven die je ooit hebt gezien, die zitten er allemaal in. En je brein gaat aan de hand daarvan zeggen van, ja, maar als dat gebeurt, dan waarschijnlijk dat, want het is ooit zo geweest, maar dat is dan ook weer gebeurd. En ja, dat is heel gek. Dus, en ook frustrerend, hoor. Want ik zie soms problemen van mijlenver aankomen, dat ik denk van, maar allee, dat is zo glashelder dat deze gaat gebeuren. En dan krijg je zo een tegenkanting en dan blijkt dat inderdaad gebeurt en dan zijn mensen verrast.
Ja, en dan is dat voor u soms waarschijnlijk ook wel lastig om... Jij ziet het aankomen en dan zit je daar zo met die twijfel van, moet ik iets zeggen of laat ik het zo?
Ja, inderdaad. Het is iets heel speciaals. Ik vind het voor mijzelf wel handig.
Ja, dat lijkt me inderdaad wel echt een heel mooie kant aan die diagnoses.
Ja, allee, dat is niet met alles of zo, hè, maar ja, toch, vaak.
Ja, ik heb het al aangehaald, hè, dat je in Taboe te gast bent geweest in de aflevering over autisme. En daarna had ik echt heel veel verschillende cliënten in coaching die hoogsensitief zijn. En die tegen mij zeiden van, wow, ik herkende zoveel van wat dat er werd gezegd in die aflevering. Van, zou er iets meer zijn of is dat puur hoogsensitiviteit? Dus ik vraag me af, zie je daar een link tussen mensen die hoogsensitief zijn en ASS of ADHD?
Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ik heb er al zo wel eens proberen research naar te doen, maar ik heb daar nog nooit echt heel duidelijke informatie over gevonden. Ja, het verschil is dat hoogsensitief is, dacht ik, een persoonlijkheidstype of kenmerk. En ASS en ADHD zijn eigenlijk medische diagnoses, dus dat is eigenlijk het verschil. Maar hoe dat je dat verschil bepaalt, waar dat die grens ligt, is dan weer iets moeilijker, want er zijn wel heel veel overlappingen, hè. Dat je heel gevoelig bent aan prikkels, dat alles binnenkomt, dat sociaal contact heel vermoeiend kan zijn, dat je veel nood hebt aan wat alleen kunnen zijn en opladen en zo. Dus ja, het is denk ik moeilijk om die grens te trekken. Ik weet ook niet hoe, hoe dat ze dat doen als je voor een diagnose gaat. Maar er zijn ook al mensen die mij gezegd hebben van ik geloof niet in hoogsensitiviteit. Volgens mij hebben die allemaal gewoon een vorm van autisme of zo. Of omgekeerd, mensen die beweren dat autisme niet bestaat en zeggen dat die allemaal hoogsensitief zijn. Ik weet niet op waar die zich baseren. Ik heb er geen idee van. Maar ja, het is nog een beetje, het is een beetje een mysterie. En ik hoop dat er binnenkort toch meer duidelijkheid gaat over zijn.
Maar er zit inderdaad wel iets. Maar wat het precies is, dat weten we nog niet.
Ja, en ik ben ooit aan een auticoach gegaan. En die heeft mij toen verteld dat ik waarschijnlijk ook hoogsensitief ben, er bovenop nog eens.
Ah ja, oké.
Okay. Ah ja, tof, dat ook nog. Want die begon mij zo vragen te stellen. Ik heb nog maar juist mijn diagnose van autisme, heel blij. En die begon mij zo vragen te stellen van, ja, voelt jij mensen goed aan? En zo van die dingen. En ik dacht, waarom vraagt hij dat? Die gelooft waarschijnlijk niet dat ik autisme heb, omdat dat zoiets is dat de meeste mensen met autisme niet hebben. Je wilt dat die dat niet hebben. Ik dacht, ja, ik ga eerlijk zijn. Ik zeg, ja, eigenlijk wel. En dan zei hij van, waarschijnlijk heeft dat op sommige vlakken gaat die hoogsensitiviteit je autistische kenmerken versterken, van prikkelgevoeligheid, maar op andere vlakken gaat dat ook compenseren, omdat jij mensen in sociale situaties eigenlijk nog wel vrij goed aanvoelt. Maar door mijn autisme weet ik vaak gewoon niet wat ik daar moet mee doen. Dus ik kan ze wel voelen van, met die persoon of zo, dat is mis, maar ik weet dan zo eigenlijk niet hoe ik daar moet op inspelen. Zo. Dus ik denk dat daarmee ook mensen zich nog eens met hoogsensitiviteit zich nog eens extra in mij herkennen, omdat ik dat eigenlijk ook heb.
Ja.
Het is heel verwarrend allemaal.
Ik moet zelf zeggen, ik ben zelf ook hoogsensitief. En ik had het ook wel na die aflevering dat ik dacht van, amai, ik ken hier eigenlijk echt wel heel veel van de dingen dat hier gezegd worden. Inderdaad, ja, die prikkelgevoeligheid en dat dat soms heel vermoeiend is om al die prikkels zo binnen te krijgen. Dus ik snapte mijn cliënten ook wel met hun vraag. Ja. Oké. Om af te ronden vraag ik me af of dat jij nog een tip hebt voor mensen die aan het luisteren zijn en die, net als jij, eigenlijk pas in hun volwassen leven hun diagnose hebben gekregen. Wat is uw ultieme tip voor die luisteraars?
Het belangrijkste is, denk ik, om te weten dat je bent anders, maar je bent zeker niet minder. Heel veel, ik krijg vaak berichten van mensen dat die zich daar heel onzeker over voelen of denken van dat ze daardoor minder waardig zijn, maar ja, dat is helemaal niet. Je brein werkt misschien een beetje anders, maar anders is niet erg, anders is goed. Dat is interessant en je hebt heel veel troeven in handen. Maar ik begrijp dat in het begin zo'n diagnose wel schrikken is, want ook al was ik daar heel hard naar op zoek, voor mij was dat ook schrikken. Het is heel raar om op volwassen leeftijd iets te ontdekken dat zo'n groot aandeel heeft in je identiteit. Je krijgt zo'n klein beetje even een identiteitscrisis van, maar ik ben helemaal niet wie ik dacht dat ik was of zo. Of heb ik dan al die jaren gecamoufleerd, maar wie ben ik dan echt? Wat zit daar dan onder? Hoe krijg ik dat weg? Wie had ik geweest als ik dat al had geweten? Wie had ik geweest als ik mezelf volledig had kunnen ontplooien zonder camoufleren? Dat zo. Of wie had ik geweest als ik geen autisme had gehad? Had dat een groot verschil geweest? Je begint zo heel hard na te denken. Dus dat is in het begin is dat echt wel heel verwarrend. Ik ben ook wel een beetje boos geweest, of misschien zelfs triestig, dat ze er altijd gemist hebben. Dus dat ze heel vaak, ik werd heel vaak aangesproken op die symptomen van Elise is dromerig in de klas en ze kan zich niet concentreren. Maar dat er eigenlijk nooit verder werd gekeken van, ah ja, misschien moeten we zien wat de oorzaak is en dan kunnen we haar helpen. Misschien is daar schuld niet. Dus het feit dat je al die jaren zo'n stille strijd hebt geleverd die niemand zag en waar niemand begrip voor had, dat is ook een minder leuk besef als je dat pas op volwassen leeftijd te weten komt. En dan komt ook ineens dat besef van, oei, deze is voor altijd. Dat is een diagnose, dat is iets serieus. Dat is niet zo'n fase waar ik het nu moeilijk mee heb. Dat gaat altijd zo zijn. En ga ik wel kunnen een gezin hebben en kinderen en 40 jaar werken en al die dingen. Dus daar begin je dan serieus over na te denken. Maar dat is allemaal heel normaal. Dat zijn allemaal zo'n fases die je doorloopt. En ik denk dat het vooral belangrijk is om jezelf echt rustig de tijd te geven om dat een plaats te geven. En jezelf ook een tijd te geven om te leren om met al die struggles om te gaan. En wat mij daar vooral in geholpen heeft, is eigenlijk psycho-educatie. Dus ik ben heel veel beginnen lezen daarover, of alle informatie die ik erover kon vinden, om vooral te begrijpen van, hoe werkt mijn brein nu eigenlijk? Waarom vind ik het lastig als er iets verandert, of als er iemand ja, iets doe dat ik niet verwacht. Wat gebeurt er dan juist in mijn hoofd? Wat maakt dat? Omdat ik dat echt... Ik wou dat echt kunnen snappen. Want ik vind als je zo het begrijpt, dan is die frustratie weg van het niet begrijpen. Dan weet je van, ah ja, dat is eigenlijk normaal voor mij. En dan, dat scheelt eigenlijk heel veel. En dan gaat je er ook veel beter mee kunnen leren omgaan, omdat je beter begrijpt waar het vandaan komt. En uiteindelijk komt die zelfacceptatie dan wel. Maar dat is logisch als je een paar fases eerst moet doorlopen. Maar het komt wel.
Bedankt voor deze mooie tip. Ik denk echt wel dat de luisteraars daar iets mee zijn. En ook heel erg bedankt om tijd te maken voor deze podcast.
Dat is graag gedaan.
Ik vond het super interessant en ik ben er echt van overtuigd dat de luisteraars dat ook gaan vinden. Check zeker en vast ook eens de Plan S blog nadat je deze episode hebt beluisterd. Ik ga daar ook het boek van Elise en haar Instagram-account linken en ook de podcast en zo die ze zei, kan je daar terugvinden. Super bedankt om te luisteren. En binnen 14 dagen ben ik op post met een nieuwe episode. Tot dan!